Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. Schriftlezing is uit Ezekiel 37, vers 1 tot en met 14. We noemen nu Ezekiel 37, vers 1 tot en met 14. En we zingen psalm 103, vers 2. Gebed des Heren, vers 3. Psalm 135, vers 2 en vers 8. Psalm 85, vers 2. En Psalm 103, vers 5. We noemen nogmaals de schriftlezing Ezekiel 37, vers 1 tot en met 14. En we zingen Psalm 103, vers 2. Het gebed des Heren, vers 3. Psalm 135, vers 2 en 8. Psalm 85, vers 2. En Psalm 103, vers 5. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen we nu met elkaar zingen van Psalm 103. Psalm 103 en daarvan het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 103. Gemeente, deze morgen willen we belijdenis doen met de kerk van alle eeuwen en plaatsen, met de geloofsbelijdenis van Nicea, waarna we willen zingen uit het gebed des Heren en daarvan het derde vers. Uw koninkrijk komt toch, o Heren, hij werpt de troon des Satans neer, regeer ons door uw geest en woord en wat er verder volgt in het derde vers van het gebed des Heren na de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wien alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Gemeente, de schriftlezing vindt u deze morgen in het Oude Testament, in het Bijbelboek Ezechiël. En daarvan willen we met elkaar lezen, hoofdstuk 37, en daarvan de versen 1 tot en met 14. Dus we noemden nu als de schriftlezing voor deze morgen Ezechiël 37, en daarvan de versen 1 tot en met 14, waar Gods heilige en onfeilbare woord aldus luidt.
De hand des Heren was op mij. En de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden eener vallei. Dezelve nu was vol beenderen en hij deed mij bij dezelve voorbijgaan geheel rondom. En zie, er waren zeer velen op de grond der vallei en zie, zij waren zeer dor. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere, Heere, gij weet het. Toen zeide hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen: zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was. En er werd een geluid als ik profeteerde en zie een beroering. En de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er werden zenuwen op dezelve en er kwam vlees op. En hij trok een huid bovenover dezelve, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij: profeteer tot de geest, profeteer mensenkind en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij: mensenkind, deze beenderen, die zijn het ganse huis Israël. Zie, zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal u lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven. En ik zal u in een land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere.
Gemeente, in de prediking willen we straks stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte. En ik lees u nogmaals het derde vers voor van Ezechiël 37. Waar we lezen dat de Heere aan Ezechiël vraagt en hij zeide tot mij: mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zeide: Heere, Heere, gij weet het. En naar aanleiding van dit gedeelte willen we dan vanmorgen stilstaan bij het levendmakende werk van de Heilige Geest. Het levendmakende werk van de Heilige Geest. En daar letten we op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de vraag die de Heere stelt. Vervolgens letten we op de opdracht die Ezechiël ontvangt. En tenslotte staan we stil bij het wonder dat zich voltrekt. Dus het levendmakende werk van de Heilige Geest. We letten op de vraag die de Heere stelt, op de opdracht die Ezechiël krijgt en op het wonder dat zich voltrekt. Maar voordat we daarbij stil willen staan, gaan we eerst met elkaar zingen van Psalm 135. En daarvan het tweede en ook het achtste vers: God is goed, looft hem tezamen met gezang en snarenspel. En ook het achtste: van geslachten tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Dus de versen 2 en 8 van Psalm 135. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de kerkvoogdij. De tweede collecte is bestemd voor de diaconie. En tijdens de slotzang wordt er een collecte gehouden voor de zending. En al deze collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. Het levendmakende werk van de Heilige Geest. We letten dus op drie gedachten. In de eerste plaats staan we stil bij de vraag die de Heere stelt. Vervolgens letten we op de opdracht die Ezechiël ontvangt. En als laatste letten we op het wonder dat zich voltrekt. Gemeente, de profeet Ezechiël die krijgt hier in ons teksthoofdstuk een heel bijzonder, maar toch ook wel een heel aangrijpend visioen van de Heere te zien. En we hebben het zojuist in de schriftlezing gehoord aan het begin dat de Heere Ezechiël heeft meegenomen in de geest, dat de hand van de Heere op de profeet was en dat de Heere hem in dat visioen heeft meegenomen naar een vallei. En als je dan de vraag zou stellen, wat is dat dan voor vallei geweest? Wat heeft Ezechiël daar dan gezien? Als je dat vergelijkt met wat we op andere plaatsen in de Bijbel lezen, dan gaat het heel vaak over vruchtbare valleien. Over valleien die daar liggen als dalen tussen de bergen, waar alles spreekt van leven en van de heerlijkheid van Gods schepping. Maar dan moeten we vanmorgen zeggen, zo is het hier juist niet. Hier zien we juist het tegendeel. Deze vallei die Ezechiël hier krijgt te zien, daar spreekt niets van leven, maar daar spreekt alles van de dood. Want wat ziet de profeet dan? Hij ziet dat heel die vallei bezaaid is met allerlei dorre doodsbeenderen. We zullen eenvoudig gezegd de botten van de overleden mensen. En wat moet dat voor Ezechiël een ontzaglijk gezicht zijn geweest? Ik las eens in de levensbeschrijving van Thomas Boston, u weet wel die bekende predikant uit Schotland, dat hij als kleine jongen ook eens een paar doodsbeenderen had zien liggen op de begraafplaats in zijn dorp. En hij zei, dat heeft zoveel indruk op mij gemaakt, dat ben ik mijn leven lang niet meer vergeten. En die dorre doodsbeenderen die bepaalden ook hem bij dat woord dat het waar is, stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En Boston die zei, dat leerde mij, toen ik die doodsbeenderen zag, dat leerde mij dat ik geen schatten op deze aarde moest zoeken die zouden kunnen vergaan. Maar dat ik nou juist die andere schatten zou zoeken, die dingen die niet vergaan, die dingen die tot mijn eeuwige vrede zouden dienen. Nou en zo staat de profeet Ezechiël daar dan in die vallei met die dorre doodsbeenderen. Vol ontzetting en ongetwijfeld met een hoofd en een hart vol diepe gedachten. En wat doet de Heere dan? Dan neemt de Heere Ezechiël opnieuw bij de hand. En dan gaat de Heere Ezechiël als het ware helemaal rondleiden door die doodsvallei. Zodat Ezechiël die vallei van alle kanten kan gaan bezien. En zodat hij eigenlijk nog maar één conclusie kan trekken. Hier heerst de dood. Nergens, maar dan ook nergens, is in deze vallei ook maar een tekentje van leven te zien. En als Ezechiël dan zo aan de hand van de Heere door die vallei wordt geleid, dan zijn er twee dingen die hem opvallen. En zie, staat er. En wat ziet Ezechiël? Hij ziet in de eerste plaats dat daar heel veel beenderen op de grond liggen. En hij ziet ook dat ze nog eens heel dor zijn. Wat is daar toch gebeurd, gemeente, in die vallei? Het lijkt wel alsof daar in die vallei heel lang geleden een grote oorlog, een grote veldslag heeft plaatsgevonden. Waarbij ontzaglijk veel mensen zijn omgekomen en zijn gesneuveld. Je kunt denken aan wat ook in de achterliggende week weer is herdacht. De landing in Normandië, die idee, 75 jaar geleden daar in Frankrijk. Waarbij ook zoveel duizenden jonge soldaten zijn omgekomen. Nou, het lijkt wel alsof zoiets ook hier in deze vallei heeft plaatsgevonden. En tot zijn grote ontzetting ziet Ezechiël dat al de lichamen van die gesneuvelde mensen, dat al die lichamen nog niet eens zijn begraven geworden. Die lichamen hebben ze daar zomaar laten liggen in weer en wind. En door de hitte van de zon zijn die lichamen helemaal ontbonden en de beenderen zijn droog en dor geworden. Alles is uit elkaar gevallen, alles ligt ook door elkaar. om het één woord te zeggen. Het is eigenlijk hopeloos wat Ezechiël hier ziet. Ontzaglijk. Hier in deze vallei heerst de dood. En ja, gemeente, dan komt toch de vraag naar boven, wat heeft dit ons te zeggen? Wat is nou de betekenis van dit visioen? Want het is natuurlijk niet voor niets dat de Heere dit aan Ezechiël laat zien. Wat heeft de Heere hier nu mee voor? Wat is nu de boodschap die ook in dit visioen tot ons komt? Wie wordt er daar nu eigenlijk mee bedoeld met die dorre doodsbeenderen? Nou, naar het antwoord op die vraag hoeven we gelukkig niet zo heel lang te zoeken, want de Heere die geeft zelf in dit gedeelte al de uitleg, de toepassing zou je kunnen zeggen. Want er staat er zo in het 11e vers dat de Heere zegt, deze beenderen die zijn het ganse huis Israëls. Met andere woorden, Ezechiël, wat u daar nu ziet in die vallei waar u nu staat, al die vele dorre doodsbeenderen, dat is nu mijn volk Israël. Dat is nu mijn oogappel. Zo staat het er nu met mijn volk voor. Nou, en Ezechiël, die door de Heere juist ook in de ballingschap tot profeet was geroepen, hij voelt tot in het diepst van zijn ziel, dat is waar wat de Heere zegt. Alles wat hij daar zo voor zijn ogen ziet, dat is waar, dat klopt, dat beeld, dat klopt. Want wat is er nu van het volk van Israël nog overgebleven? U weet wel, het volk Israël was op een gegeven moment in tweeën gescheurd, het 10-stammenrijk, het 2-stammenrijk. En ook daarna had het volk weer zo ontzaglijk gezondigd, dat ze de Heere getergd hadden met hun zonden, zodat het oordeel niet kon uitblijven. En door middel van koning Nebukadnezar heeft de Heere toen het volk hard geslagen, zwaar gestraft. Het land en de tempel zijn verwoest, al de inwoners zijn meegenomen naar Babel. Heel het volk is uiteengeslagen. Alles ligt onder het oordeel. Alles is dor, alles is doods geworden. En dat heeft het volk trouwens zelf ook beseft. Want in datzelfde 11e vers, dan komt het als een bange klacht over hun lippen. Onze beenderen zijn verdord. Onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Met andere woorden, het is hopeloos. Dus die doodsbeenderen die zien allereerst op het volk van Israël. En tegelijk mogen we vanmorgen in de preek ook zeggen, gemeente, dat er nog een betekenis is. Nog een tweede betekenis in het licht van heel de Bijbel. Dan mogen we toch ook vanmorgen zeggen dat hier in Ezechiël 37 ons een beeld wordt geschetst van de doodstaat van de mens. Dat ons hier in dit visioen ook een beeld wordt geschetst van hoe het er nu van nature met een ieder van ons ervoor staat. Van ons als mensen die ons in het paradijs van God hebben losgescheurd. Wij die de Heere tergen met onze zonde en dat ook iedere dag weer opnieuw doen. Want die vallei, die spreekt hier van de dood en we weten de dood heeft alles te maken met onze zonde. En zegt het woord het niet, we hebben de dood verkozen boven het leven en daarom moeten wij ook eenmaal sterven. En dan is het eigenlijk zelfs nog erger met ons gemeente. We zijn niet alleen op reis door dit leven naar de eeuwigheid. We reizen niet alleen naar het graf. Maar door onze zonden liggen we ten diepste al begraven in het graf van onze geestelijke dood. U weet dat de Bijbel op drie manieren spreekt, hè, over de dood. En ik denk dat de jongeren dat ook wel weten van de catechisatie. Dat de Bijbel drie dingen zegt, op drie manieren spreekt ook over de dood. En je hebt de tijdelijke dood of de lichamelijke dood. Daarmee wordt bedoeld dat we eenmaal moeten sterven. Dat lichaam en ziel van elkaar zullen worden gescheiden. Dat is de eerste. Maar we lezen in de Bijbel ook over de geestelijke dood. Zo worden we immers geboren, los van God en zonder God. En als dat zo zou blijven en we moeten onverzoend ook dit leven uit, door eigen schuld en ongeloof, o, dan wacht ons niets anders dan de eeuwige dood, die eeuwige nacht van Godverlatenheid. En zie dan vanmorgen eens hoe ernstig het hier ook in dit visioen is. Het zou voor Ezechiël al een ontzettend gezicht zijn geweest als hij daar een vallei had gezien vol met zieke mensen, vol met kreupele mensen, of met blinde mensen, of met melaatse mensen, of met verminkte mensen. Dat zou wel ontzaglijk zijn geweest als hij daar zo, zeg maar, een ziekenhuis vol ellende had gezien in dat dal, in die vallei. Maar nu is het nog veel erger, gemeente. Want wat Ezechiël hier ziet, als ik het één keer zo vanmorgen mag zeggen, dat is eigenlijk een geopend kerkhof. Wat normaal gesproken voor onze ogen niet zichtbaar is. De beenderen die onder de grond begraven liggen. Dat ziet Ezechiël hier nu boven de grond. Ontzettend. En dat tekent ons nou in dit gedeelte de hopeloze toestand van het volk van Israël. Maar dat tekent net zo goed als de hopeloze toestand van een gevallen zondaar van nature. Dus ook van u, jou en mij. En dat hiermee ook van onze kant alles wordt afgesneden. Dat er geen verwachting is meer van uw kant. Opdat straks des te meer het werk van de Heere gaat schitteren. En er plaats komt voor het werk van zijn kant. En weet u wat dan zo opvallend is ook in dit visioen? Tot op dit moment, tot alles wat we nu hebben gehoord. Dat de Heere dus Ezechiël bij de hand neemt en helemaal door die vallei aan het rondleiden is. Al die tijd is het helemaal stil geweest. Al die tijd is er niemand geweest die ook maar één woord heeft gezegd. En dan ineens, dan lezen we zo in ons gedeelte, dat die doodse stilte doorbroken wordt door het spreken van de levende God. En de Heere die gaat aan Ezechiël een vraag stellen. En hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? Was dat een bijzondere naam, gemeente? Mensenkind. En als u een beetje doorleest, zou doorlezen in Ezechiël, dan zult u zien dat u elke keer die naam mensenkind tegenkomt. Het staat hier wel meer dan 90 keer in dit Bijbelboek. Mensenkind. En letterlijk staat er dan zoon van Adam. Nou, als dat ergens duidelijk is, hè, zoon van Adam, dan is het toch wel in deze vallei. Waar we zien wat de zonde heeft aangericht. En zo stelt de Heere dus die vraag aan Ezechiël, mensenkind, zullen deze beenderen die u dus al allemaal voor u ziet liggen, zullen ze nog levend worden? Nou, Ezechiël, vertel het eens. Kan dat? Of kan dat niet? Ezechiël, zeg het eens. Wat zijn uw gedachten daarover? En is dat eigenlijk niet een hele aangrijpende vraag, gemeente, die Ezechiël hier van de Heere krijgt? Want wat moet hij nou op deze vraag gaan zeggen? Eigenlijk is dat toch helemaal onmogelijk wat de Heere vraagt. Want die beenderen die liggen er al zo lang. En ze zijn zo dood en ze zijn zo verdord. Nergens is ook maar een teken van leven te zien. En waarom vraagt de Heere dit eigenlijk? Nou, met David gesproken, de Heere vraagt dit natuurlijk niet uit onwetendheid, alsof hij het nog niet zou weten, want hij weet het. Maar de Heere die stelt deze vraag om zijn knecht te beproeven. En om zijn knecht te gaan onderwijzen. En om Ezechiël te gaan overtuigen van zijn onmacht. En tegelijkertijd van Gods almacht. Ezechiël, mensenkind, Zullen deze beenderen levend worden? Wat is daarop uw antwoord? En ik zeide, zegt Ezechiël, Heere, Heere, gij weet het. Als Ezechiël op zichzelf ziet, en wanneer hij op het volk ziet, dan moet Ezechiël zeggen, nee, Heere, dat kan niet. Onmogelijk. Het is een hopeloze zaak. Deze beenderen, die zullen nooit meer levend worden. En dan gemeente durft Ezechiël dat niet tegen de Heere te zeggen. Weet u waarom niet? Nou, heel eenvoudig. Als Ezechiël ook in zijn eigen hart en leven iets van dat levendmakende werk van Gods geest heeft mogen ervaren, dat de Heer ook hem van dood heeft levend gemaakt, dan weet hij toch ook tegelijkertijd dat er voor de Heer echt niets te wonderlijk is. En die hoop, die verwachting, die klinkt dan ook door in die twee namen die hij noemt. Heere, Heere. Hier is die naam Heere met kleine letters Adonai. En dat is die naam die laat zien dat God de bezitter is van alles. Dat hij de eigenaar is van alles. Dat hij alles heeft geschapen. En dat hij ook met zijn bezit kan doen met wat hij wil. Deze Heere hoeft toch maar te spreken en het is er. Deze Heere die hoeft toch maar te gebieden en het staat er. En dan ook nog die andere naam Heere met allemaal hoofdletters. Dat is de naam van de God van het verbond, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. En daarom zegt Ezechiël hier, Heere, Heere, gij weet het. En wat is de profeetgemeente hier op zijn plaats, ziet u het? Ezechiël die gaat in hier redeneren. En gaat ook niet de kansen overrekenen, zou het wel kunnen, zou het niet kunnen. En hoe lang liggen die beenderen er al? Nee. En dan gaat de Heere de weg ook niet voorschrijven. Heere, als u nou eens dit zou doen, of als u dat nou eens zou proberen. Nee, de profeet Ezechiël, hij kent zijn plaats. En weet u wat hij dan doet? Dan gaat hij die vraag van de Heere, die gaat hij zeg maar heel eerbiedig weer terugleggen. In de handen van de levende God. Vol verwachting dat alle dingen die bij ons onmogelijk zijn, dat ze mogelijk zijn bij God. Heer, het is bij u bekend. Gij weet het. En dat brengt ons dan ook bij de tweede gedachte. De opdracht die Ezechiël ontvangt. Want dan lezen we dat er staat, toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen. En zegt tot hen, gij dorre beenderen, hoor des Heere woord. O gemeente, wat is dat toch ook weer een wonderlijke opdracht? Moeten we dan vanmorgen niet zeggen, is het eigenlijk niet een onmogelijke opdracht? Wat de Heere hier van Ezechiël vraagt, dat kan toch helemaal niet? Of nou ja, het kan niet, dat kan natuurlijk wel, maar we zouden toch zeggen, dat heeft helemaal geen zin. Wie gaat er nu profeteren tegen dorre doodsbeenderen? Welke dominee is er nu die gaat preken op het kerkhof? Op de begraafplaats waar niemand je hoort. Waar niemand naar je luistert. Want bij onze geliefden die zijn heen gegaan. En die gestorven en begraven zijn. O, zij hebben toch niet meer een oor om te horen. Laat staan dat ze nog een hart zouden hebben om op te merken. En bij een begrafenis dan richten wij toch het woord altijd op de levende. Dan richten wij toch altijd het woord op degene die achterblijven. Dan richten we toch niet het woord op degene die gestorven zijn. Of op degene die op dat moment begraven wordt. Nou ja, toch staat het hier. Profeteer over deze beenderen en zeg tot hen. Gij dorre beenderen, hoort des Heere woord. Met andere woorden, Ezechiël, jij moet mijn wil aan hen gaan bekendmaken. Ja, maar zegt iemand vanmorgen, dat heeft toch helemaal geen zin? Kunnen die dorre beenderen dan horen? Ja, gemeente. Als de levende God tot die beenderen gaat spreken, dan kunnen ze horen. En sterker nog, dan zullen zij ook horen. En moeten we dan vanmorgen niet zeggen dat de Heer ten diepste altijd zijn woord laat uitgaan tot mensen die niet kunnen horen en die niet willen horen. Dat mensen van wie Paulus zegt in Efeze 2, dat ze van nature dood liggen door de zonden en de misdaden. En toch moet ook aan zulke dode zondaren het woord worden verkondigd. Dat evangelie van Gods vrije genade. Want vergeet het niet, gemeente, het gaat hier niet om een mensenwoord wat hier moet klinken. Het gaat hier niet om het woord van Ezechiël, maar het gaat toch om het woord van de levende God. En kijk, Ezechiël, die kan geen dorre beenderen levend maken. Dat kan geen mens. Dat is ook geen mensenwerk, maar dat is Gods werk. En als je daar dan over nadenkt, gemeente, is het dan geen oneindig wonder dat de Heer nou bij zijn werk toch mensen wil gebruiken. Geen engelen, maar zondige, nietige mensen, kinderen, zonen van Adam. Die hij wil gebruiken in zijn dienst. Die hij wil gebruiken om zijn koninkrijk uit te breiden. Die hij wil gebruiken om zijn naam te gaan verheerlijken. En zoals Ezechiël hier dan wordt geroepen om te profeteren, zo worden toch ook vandaag de ambtsdragers en al Gods knechten geroepen om dat woord te verkondigen. Om te profeteren, om na te zeggen wat de Heere je voorzegt. En dan zien we hier zo in dit gedeelte gemeente als Ezechiël dus moet gaan preken. En dat hij ze dan ook bij de naam moet noemen. Gij, dorre beenderen, hoort des Heren woord. En ja, dat is niet zo'n vlijende naam. En waarmee Ezechiël hen moet aanspreken. Maar het is wel waar. O, het woord is altijd weer zo eerlijk. En wat is het nodig, gemeente, dat wij ook altijd weer onder dat woord gaan buigen. Dat wij dat woord ook gaan bijvallen. Net zoals het volk Israël dat hier ook doet in dat 11e vers wat we al aanhaalden. Dat ze het ermee eens waren geworden. Dat zij dorre beenderen waren. Onze beenderen zijn verdord. Onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. En als je die laatste woorden zou opzoeken in de Duitse Bijbel, in de vertaling van Maarten Luther, dan zult u zien dat Maarten Luther die laatste woordjes iets anders heeft vertaald. Wij zijn afgesneden. En dan staat er in de Duitse Bijbel, es ist aus mit uns. Met andere woorden, het is uit met ons. Het is afgelopen. En dan zou ik vanmorgen willen zeggen, gemeente, dat is nog niet zo'n verkeerde les, wanneer we dat ook met toepassing op onszelf gaan leren. Want zolang we het nog van onszelf verwachten, al is het ook maar een heel klein beetje, dan staat u altijd weer de Heere zo in de weg. En daarom gaat de Heere ook altijd eerst plaats maken voor zijn eigen werk. Dat we alles van onszelf gaan verliezen, alles van onszelf gaan kwijtraken. Opdat onze hoop nu alleen van de levende God zou zijn. Nou, en als er iets vanmorgen duidelijk wordt in Ezechiël 37, dan is er toch dit wel. Niks van de mens, niks van die dorre doodsbeenderen. Maar het is alles alleen van de Heer. En dat zien we dan ook in het vervolg. Want juist als die bange klacht van het volk heeft geklonken, het is uit met ons, we zijn afgesneden, alle hoop is vergaan. Dan lezen we dat de Heere zegt tegen Ezechiël, daarom profeteer. En is dat toch wel heel wonderlijk, hè, dat woordje daarom. Juist omdat het er zo hopeloos en zo uitzichtloos met hun voor staat. Juist omdat het voor hen niet meer kan, Zeg de Heere dat het wel kan. En zo is vandaag toch nog, gemeente. Onze onmogelijkheid is toch juist Gods mogelijkheid. Onze verlegenheid is toch juist Gods gelegenheid. En dan zien we zo ook in dit gedeelte dat de Heere dan zijn eigen werk gaat verheerlijken door het onmogelijke heen. En zou er dan voor deze levende God iets te wonderlijk zijn? Zou hij dan zijn eigen volk niet kunnen terugbrengen uit dat graf van Babel? Weer terugbrengen in hun eigen land? Zou het voor hem te wonderlijk zijn om dode zondaren uit Friezeveen levend te maken? Nee, toch? Gemeente, daarom moet ook vanmorgen dit woord worden verkondigd. Toen in de dagen van Ezechiël en nu ook in onze dagen. Hoort des Heere woord, gij dorre doodsbeenderen uit Friezeveen. Hoort des Heere woord, hoort nu de schriften die van hem getuigen. Dat vlees geworden woord, de Heere Jezus Christus. En dan zou je nog wel mogen zeggen, zoals Ezechiël hier dan staat, als enige levende in die dorre doodsvallei, te midden van al die doodsbeenderen. Daarin is hij eigenlijk nog een type van de zaligmaker. Die ook als de levende met een hoofdletter naar deze aarde gekomen is. In het midden van de doden. En een van zijn namen is toch dat hij is de opstanding en het leven. Is hij niet gekomen om ook door zijn opstandingskracht dode zondaren levend te maken? Om dode zondaren uit dat zondegraf te laten opstaan. En daarvoor gebruikt de Heere nu altijd zijn woord en zijn geest. Dat zijn de genademiddelen die hij toch gebruikt om zondaren bekend te maken met zichzelf. Om zondaren te gaan brengen aan de voeten van het lam. Aan de voeten van het kruis van Golgotha. En daarom klinkt het vanmorgen ook in uw midden, gemeente. Hoort des Heere woord. O zondaar, hoort naar hem en uw ziel zal leven. Dat is toch het doel waarom de Heere zijn woord laat verkondigen. Opdat ook hier het onmogelijke zal gebeuren. En doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben en die zullen leven. En dan zien we zo in dit visioen dat de Heere niet alleen aan Ezechiël een opdracht geeft om het woord te gaan verkondigen. Maar om Ezechiël te bemoedigen, belooft de Heer in vers 5 ook dat de prediking niet te vergeefs zal zijn. Want dan moet Ezechiël het in de naam van God gaan verkondigen, gij dorre doodsbeenderen. Zie, zegt de Heer, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken. En de geest in u geven en gij zult levend worden. En gij zult weten dat ik de Heere ben. En dat brengt ons dan bij de derde gedachte. Het wonder dat zich gaat voltrekken. En dan zien we dus, gemeente, dat de Heer aan Ezechiël die opdracht heeft gegeven. En dat hij vervolgens de profeet ook bemoedigt. Dat het woord niet te vergeefs zal zijn. En dan staat er zo in het 7e vers. Toen profeteerde ik, gelijk mij bevolen was. Dus als een trouwe dienaar van de levende God, gaat Ezechiël dat bevel van de Heer uitvoeren. En je zou het wel kunnen zeggen, dat gaat hij doen in diepe geloofsgehoorzaamheid. Ezechiël ziet niet op de omstandigheden, want die zijn niet best. Hij staat daar nog steeds in het midden van die doodsvallei, te midden van die vele dorre doodsbeenderen. En als hij daarop ziet, dan is het hopeloos, dan is het uitzichtsloos. Maar nu mag Ezechiël over die dorre doodsbeenderen toch heen zien op de levende God en op de kracht van zijn woord. En dan is het hier eigenlijk net als bij Petrus, eeuwen later. Petrus die het zou zeggen, Heere, op uw woord zal ik het net uitwerpen. O Heere, alleen omdat u het zegt, daarom zal ik dat doen. Ook al zegt de duivel tegen me, en ook al zegt mijn eigen hart, stop er maar mee. Want dit heeft geen enkele zin. Het is dwaasheid om dit te gaan doen. Maar Heere, omdat u het zegt, zal ik het toch doen op uw woord. En zal ik het net uitwerpen. En ik dacht zo bij mezelf nog, gemeente, daarin ligt toch ook vandaag wel een les voor de ambtsdragers van vandaag. He, voor alle ook die geroepen worden om het woord aan anderen te brengen. En trouwens niet alleen voor de ambtsdragers, ook wanneer u het woord nou brengen op de zonderschool, of op de jeugdvereniging, of op school, of gewoon eenvoudig thuis als ouders in het gezin. Dat kan soms ook wel een beetje hopeloos lijken, toch? Dat misschien ook wel eens de vraag of die gedachte bij u boven komt, heeft dat nu eigenlijk allemaal wel zin? Ze luisteren niet, of niet zo best. Ik zie zo weinig van de vrucht, of misschien zie ik wel helemaal geen vrucht. Maar dan moet u maar nooit vergeten, gemeente. En alle ambtsdragers ook niet. Wij worden niet geroepen om mensen te bekeren. U wordt niet geroepen om mensen levend te maken. U wordt niet geroepen om uw kinderen te overtuigen. Want dat kunt u niet. U wordt alleen geroepen om te zaaien dat goede zaad van het woord. Hoort des Heren woord. En om vervolgens ook dat gezaaide zaad met uw tranen en met uw gebeden te bevochtigen. Zoals Paulus dat ook zegt, hè, als hij het heeft over het planten en over het nat maken. Maar dat het vervolgens ook de Heere zelf is die voor de wasdom en voor de vrucht zal gaan zorgen. Want zo is het toch ook in dit visioen. De taak van Ezechiël die blijft hier uitsluitend beperkt tot het profeteren. Hoort des Heren woord. Met eerbied gesproken, de Heere zegt niet tegen Ezechiël, nou Ezechiël, ga zelf maar vast aan de slag. Ga zelf maar vast kijken welke beenderen er allemaal bij elkaar horen. En leg ze maar vast in de goede volgorde. En begin maar vast met het werk te sorteren. Oh nee, oh nee, oh nee. Dat moet hij nou allemaal aan de Heere overlaten. Dat is Gods werk, dode beenderen levend maken. En kijk, dat mag dan toch ook wel eens weer de kramp eruit halen. Het dat de Heere nou zelf instaat voor de vrucht. Want het gaat immers toch ook om de eer van zijn naam. En moet u dan eens kijken wat er dan hier in die dorre doodsvallei gaat gebeuren. Als Ezechiël de bazuin aan de mond gaat zetten. Als Ezechiël hier gaat profeteren. Als hij dat woord van de Heere gaat naspreken. Oh, dan blijft dat niet zonder vrucht, maar dan heeft dat direct zijn gezegende uitwerking. En ik lees ook dat de stilte in de doodsvallei wordt doorbroken. Het 7e vers heeft het zelfs over een geluid dat wordt gehoord. Over een beroering dat de aarde begint te bewegen en te beven. En moet zien wat er dan gebeurt. Die dorre beenderen die door heel die vallei heen verspreid lagen, die gaan naar elkaar toe bewegen. Been tot been, bot tot bot. En alles komt zo bij elkaar, zoals ze ook in het lichaam bij elkaar hadden gezeten toen die lichamen nog in leven waren. En er wordt zelfs helemaal niks gemist. Zelfs het kleinste botje niet. Dus er is er in die vallei allerlei leven, allerlei beroering. En dan ziet Ezechiël dat er nog meer gebeurt. Want niet alleen die beenderen en die botten die komen bij elkaar om samen weer zo'n geraamte te vormen. Maar Ezechiël ziet dat er ook zenuwen komen. En er komt vlees overheen en er komt een huid overheen. En het duurt maar eventjes. Of Ezechiël, hij ziet dus heel die dorre doodsvallei vol beenderen veranderen. In een vallei vol met menselijke lichamen. Dat is toch wat geweest. Dat kun je toch niet voorstellen, gemeente, dat dit is gebeurd. Wat een ontzaglijk wonder. Maar gemeente, daar moeten we vanmorgen één ding niet vergeten. En dat is heel belangrijk. En weet u wat dat is? Er staat hier nog wat bij. Er was geen geest in hen. Er was geen geest in hen. Dus er is wel allerlei leven geweest, allerlei beroering geweest in die vallei. En al die beenderen zijn weer bij elkaar gekomen. Het zijn weer complete menselijke lichamen geworden. Maar er zit geen leven in. Nog steeds heerst daar in die vallei dus de dood. En wat ligt daar vanmorgen ook een aangrijpende les in? Wij zouden zeggen dat dal was al lang tot leven gekomen. En inderdaad, er was allerlei beroering geweest, maar nog steeds heerste daar de dood. En zo kan dat soms in ons leven ook zijn. Net als hier bij die dorre doodsbeenderen, dat er in ons leven allerlei geluid is, allerlei beroering is. Dat er soms allerlei dingen kunnen gebeuren waarvan we zeg maar onder de indruk raken. Of dat we eventjes worden opgeschrikt. Dat we worden stilgezet, misschien wel door een ernstige ziekte. Of door een heel plotseling of een heel aangrijpend sterfgeval. Of dat je hier in de kerk zit en het woord mag uitgaan en ja, u gaat wat ontroerd de kerk uit en er zijn wat bepaalde overtuigingen. Maar gemeente, dan moeten we altijd maar weer de vraag stellen, waar brengt dat ons? Waar gaat dat weer op uitlopen? Want u moet niet gaan rusten op allerlei emoties en overtuigingen. Want er kunnen zoveel indrukken en zoveel overtuigingen in een mensenleven zijn die ook weer allemaal voorbij kunnen gaan. Dat is altijd weer zo'n aangrijpend voorbeeld. Hè? Als je denkt aan die stadhouder Felix. Handelingen 24 kun je dat lezen. Dan heeft Paulus met hem gesproken, heel ernstig en heel indringend over het geloof in Christus, maar ook over Gods rechtvaardigheid en over het toekomende oordeel. En dan staat er in de Bijbel, die Felix, die wordt bevreesd, zeer bevreesd zelfs. En dan zeggen onze kanttekenaren, die man die had een sprekend geweten. Hè? Hij werd ervan overtuigd dat hij gezondigd had, dat er zoveel zondige daden in zijn leven waren. Dus die man die had een kloppend geweten, een sprekend geweten. Maar het is allemaal weer voorbij gegaan. Dat kan. Iemand vergeleken is met een steen die je in het water gooit. Nou, dat weten de jongens en meisjes denk ik wel. Dat heb je vast wel eens gedaan. Als je bij de sloot staat en je gooit een steen zo in het water. Wat gebeurt er dan? En dan raakt alles in die sloot zeg maar in rep en roer. Dan plonst dat water alle kanten op. En als je dan naar het water kijkt, dan krijg je van die grote kringels in het water. En die kringels die worden steeds groter en steeds groter. En als je dan een half uurtje later nog even bij de sloot gaat kijken, zie je niks meer. En al de kringels verdwenen, de steen zie je niet meer. Dan is het water weer even glad, alsof er niks is gebeurd. Nou, zo kan dat dus ook zijn met bepaalde indrukken, overtuigingen, als ze toch voorbij gaan. Maar weet u waar je nou altijd het werk van de Heere aan kunt herkennen? Het werk van de Heilige Geest. Die geeft je geen rust buiten Christus. Die jaagt ons met eerbied gesproken altijd weer op. Ook uit die schuilhoeken van ons boze hart. Opdat we niet zullen rusten op plaatsen waar de ware rust niet is te vinden. Die leert ons rusten op die enige juiste plaats. Waar u door het geloof mag rusten in Christus. En op zijn volbrachte werk alleen. En wat we hier dan zo lezen in die vallei, wat er allemaal gebeurt met die beenderen, dat doet dan eigenlijk een beetje denken aan de schepping van de mens. En wat we lezen in de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Want de Heere Adam heeft gemaakt uit het stof van de aarde, En als Adams lichaam compleet is en klaar is, dan zit er ook nog geen leven in. Net zoals hier bij die lichamen die Ezechiël ziet. En pas als de Heere zelf die levensadem gaat inblazen, dan wordt Adam tot een levende ziel. Nou, en dat moet dus hier ook gebeuren. Zoals het in de schepping is, zo is het ook bij de herschepping. En daarom is Ezechiël nog niet klaar en de Heere is nog niet klaar. En Ezechiël die krijgt opnieuw de opdracht om te profeteren. En opnieuw gaat de Heere zijn knecht de woorden in de mond leggen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Zo zegt de Heere, Heere, gij geest kom aan van de vier winden. En blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En als een trouwe knecht spreekt Ezechiël hier opnieuw de woorden van de Heere na. Ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. En wat gebeurde dan? Toen kwam de geest in hen, die levensgeest en de levende ziel. En zij werden levende standen op hun voeten. Een gans zeer groot heer, dus een immens leger, staat daarvoor Ezechiël. Wat wandelijk, gemeente. En dat heeft Ezechiël niet gedaan. O nee, dit werk is door Gods alvermogen, door zeer een hand alleen geschied. En het is zo wonderlijk in onze ogen. We zien het wel, maar we doorgronden het niet. En dan denk je wel eens, wat moet dat toch voor Ezechiël zijn geweest, hè? Eerst die vallei vol met die vele dorre beenderen. En toen heeft hij gezien dat al die beenderen bij elkaar kwamen, dat het lichamen waren. En nu ziet hij al die mensen levend voor zich staan. En het zijn er niet een paar, hier eentje en daar eentje. Maar het is zo'n groot leger. En wat moet deze boodschap voor de profeet in ballingschap tot grote troost zijn geweest. En ondanks alles wat er is gebeurd, de grote zonde van het volk, spreekt de Heere hier in vers 12 en 13 nog steeds over mijn volk. En daarin hoor je eigenlijk iets in doorklinken van wat we straks nog zingen van Psalm 103. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Ook aan die ballingschap zal dus een einde komen. De Heere die gaat zijn volk terugbrengen uit dat graf van Babel. Hij brengt ze terug in het beloofde land. De tempel zal worden herbouwd. En er zal nog veel meer gebeuren. Dan moet u vandaag thuis het hoofdstuk nog maar eens voor uzelf uitlezen. En dan zult u zien dat in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk te lezen valt. Dat Juda en Israël als het 2 en 10 stammenrijk ook weer bij elkaar zullen komen. En wat zal deze boodschap tot blijdschap van Ezechiël zijn geweest? En het is heel mooi, heel veel uitleggers die zien ook in dit gedeelte nog, dit visioen ook nog een beeld van de bekering van Israël, de bekering van de Joden. We hebben vanmorgen gehoord dat je in deze profetie dus heel duidelijk verschillende lagen, verschillende delen, zeg maar, kunt aanwijzen. Eerst komen die dorre beenderen allemaal bij elkaar. Nou, zo zullen de Joden ook eenmaal terugkomen van over heel de wereld naar het beloofde land. Eerst komt zeg maar het nationale herstel. Dat het volk van de Joden wat nu nog verspreid is over heel de wereld weer samen zal komen in Israël. Dat het weer met elkaar verenigd zal worden. Net zoals hier die beenderen weer samenkwamen in dat lichaam. En dan mogen we toch ook naar Gods belofte, dat geestelijke herstel verwachten. Dat de Heere die levensgeest, die levensadem gaat inblazen. En er ook velen van dat volk zullen worden toegebracht. En dan ziet Ezechiël ze voor zich staan. Dat grote leger van mensen. En gaan dan als vanzelf de gedachten niet verder, gemeente. Naar die andere grote menigte waarover ik lees in openbaringen. over die grote schare die daar staat voor de troon van de levende God. En zij hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. En van al degenen die daar staan, mag je zeggen, ze zijn opgewekt in dit leven. Uit de slaap van de zonde en van de dood. Levend gemaakt door Gods geest en woord. Levend gemaakt met Christus. En ze hebben zijn stem gehoord die zei, ik leef en gij zult leven. En dat is toch dat eeuwige leven. Dat leven dat uit God is. Dat leven wat nooit meer zal vergaan. Dat leven wat gericht is op Christus. En dat wordt gekend in het gebed. In die verborgen omgang met hem. In dat nieuwe en vernieuwde hart. Waar Ezechiël 1 hoofdstuk terug over spreekt. Dat God zijn geest gaat geven in het binnenste van u. Nou gemeente. Dat is toch werkelijk Pinksteren. Als hij zijn geest gaat geven in het binnenste van u. En als die heilige geest door het wonder van de levendmaking zijn intrek gaat nemen in uw hart. Ik denk aan de dichter van Psalm 119 die zong ervan. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest. En dat gebed blijft nu altijd nodig. Elke dag opnieuw. Hij wil u in alles leiden en leren. En diezelfde geest die hier in Ezechiël 37 dus die door het doodsvallei tot leven brengt. Hij is dezelfde die ook op de Pinksterdag in Jeruzalem zo rijk heeft gewerkt. En wat dacht u gemeente? Zou uw hart dan te hard en te koud en te dood voor deze geest kunnen zijn? O nee toch. Deze geest, hij is ook vandaag nog dezelfde, om te overtuigen van zonde, om u te brengen bij het kruis van Golgotha, om u te laten delen in zijn zaligheid. En hij wil ook vandaag nog in al de harten van de zijnen getuigenis geven dat ze kinderen God zijn, om het zo te weten en te leren waar Ezechiël zijn visioen mee afsluit. Dat de Heere God is en niemand meer. Zij zullen weten dat ik de Heere ben. En dat is een weten met het hart. Dat is een weten uit liefde. Dat is een weten in geloof. Om die God te mogen liefhebben. Hem te dienen. Hem te vrezen. Hier in beginsel. Maar ook eenmaal volmaakt. Amen. Willen we samen zingen, gemeente Psalm 85, het tweede vers. Waarin ook die regel staan, zult ge uit de dood ons niet herleven doen. Opdat uw volk zich weer in u verblijdt, dat toch, o Heere, uw goedheid ons bevrijdt. Het tweede vers van Psalm 85. Gemeente, onze slotzang is van Psalm 103 en daarvan het vijfde vers. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen leiden. Hij is het die ons zijn vriendschap biedt, het vijfde van 103. Gemeente, gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.